de laatste staatsgreep van de Satan. Zo staat dit aangekondigd. Dat heb ik misschien zelf opgeschreven ooit als een aanreiking om de titels te schrijven. En later dacht ik, dat had ik misschien wel anders moeten zeggen of ik had het anders moeten doen. Zo twijfel je wel eens. Maar ik hoop toch dat het vanavond een bijzondere avond wordt. Misschien gaan we opnieuw de glorie van onze Heer Jezus ontdekken of zien. Ik wil u eerst een stukje tekst lezen waar het over gaat. En dat is uit Openbaring 20. Vers 7 tot en met 10. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Openbaring 20, vers 7. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Tot zover de tekst. Ik weet niet of u het helder hebt, maar de bedoeling is om in dit seizoen, in deze serie, eigenlijk alle gebeurtenissen die plaatsvinden, de revue te laten passeren. Om alle gebeurtenissen op een rij te zetten. Tot bekering komen, gemeente zijn en dan misschien duidelijk maken dat de gemeente niet hier blijft, maar dat de gemeente opgenomen wordt en naar de Heer Jezus gaat. Dus de opname van de gemeente. Daarna is er een hele moeilijke periode van grote nood, van grote verdrukking. Dat hebben we gehad. En in diezelfde tijd wordt Israël weer geroepen, krijgt Israël weer een bijzondere plek in Gods plan. Is dat altijd zo geweest, maar dat wordt dan ook duidelijk. Als Israël tot bekering komt, tot geloof komt, dan is dat omdat ze zien op hem die doorstoken werd. En dan begint het 1000-jarig vrederijk. In het 1000-jarig vrederijk is er ongelooflijk veel te doen en veel zegen te bespeuren. Dat was het onderwerp van de vorige keer. Maar na die periode van 1000 jaren gebeurt er nog van alles. Daar zijn we nu vanavond mee begonnen. Als die 1000 jaren voorbij zijn, dan wordt die Satan die gedurende de 1000 jaren van vrede gebonden was, weer losgelaten. En krijgt weer kans om zijn eigen verkiezingsprogramma uit te voeren. Dat is wat hier staat in dit stukje. En ik hoop dat u die draad, en dat is gewoon op het briefje te vinden, die uitnodigingskaart die bestaat nog steeds. Als u dat leest, dan zegt u, oh ja, dit is ongeveer de lijn van de gebeurtenissen. Zodat u misschien houvast hebt als u in gesprek komt met anderen die, denken meer te weten, maar waarschijnlijk minder weten dan u. Dat klinkt eigenwijs, maar ik bedoel het niet zo. Ik zou zo graag willen dat we allemaal deze dingen zouden kunnen opslaan in ons hart. De Satan is gedurende 1000 jaren gebonden geweest. Die 1000 jaren zijn hele bijzondere jaren. Er is altijd beweerd dat we nu zo'n beetje in het duizendjarig vrederijk leven. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Maar u hebt vandaag waarschijnlijk ontdekt dat dat niet zo is. Er is weer iets kapot gegaan. Er is weer iets stuk gegaan. Er zijn weer ontwrichtingen en er zijn weer moeilijke dingen. In het duizendjarig vrederijk is het anders. Dan regeert de Heer Jezus, dan heerst de Heer Jezus. Hij is dan de koning der koningen. Hij zit in zijn troon in Jeruzalem. En u en ik heersen met hem. Alleen al daarom weet u dat we niet in het duizendjarig vrederijk leven. Want u zat nog hier en u was heel ver van een soort troonzetel verwijderd vandaag. Denk ik. En toch, die duizend jaren van vrede en van grote zegen met enorme voorspoed voor Israël en enorme voorspoed voor mensen. Ieder woont onder zijn eigen vijgenboom en onder zijn eigen wijnstok, zo zegt de schrift dat. Die duizend jaren van vrede gaan weer voorbij. Die duizend jaren zijn als één dag en één dag is dan als duizend jaren. Dat is de tekst die daarop slaat. Op die periode. Ik weet niet hoe je dat jezelf zou moeten voorstellen. Dat is waarschijnlijk een beetje moeilijk voor ons. Want u krijgt gezag over 10 steden. Of gezag over 5 steden. Of over een gehuchtje. Dat heb ik mezelf een beetje toegedacht. Ik heb daar ook een naam bij. Maar die zal ik u besparen. Ligt ergens in het Grunnerland. Maar ik wou zo graag duidelijk maken dat we allemaal een taak hebben. Een bijzondere taak hebben van de Heere. Een bijzondere taak om van God uit te besturen. En van God uit met de zegen te komen. U bent dan een priester van God de Allerhoogste. Dat is anders iets dan een priester in de richting van God. Dat bent u nu al. Om lofoffers te brengen. Om aanbidding te brengen, om glorie te brengen aan hem die alle glorie en alle hulde waard is. Maar dan gaat u van God uit met de zegen van God naar de mensen toe. Dat zijn priesters van God. Een prachtig voorbeeld daarvan, ik heb dat de vorige keer gezegd, is Melchizedek, priester van God de Allerhoogste, van God uit, die met brood en wijn Abraham tegemoet kwam en hem zegende. Dat gaat dan gebeuren. Wat een tijd, wat een geweldige zegen dat mensen van God uit komen met de zegen van de Heere bij de mensen. Iedereen die nu tot bekering is gekomen, die zal zeggen, ja, iets daarvan heb ik geproefd. Want toen ik de Heer Jezus leerde kennen als mijn heiland, als mijn verlosser, toen heb ik kennis gemaakt met de zegen van God. Iemand kwam met de zegen van God naar ons toe. Natuurlijk is dat in de allereerste plaats de Heer Jezus zelf, die met de zegen van God naar de mensen is toegekomen. Maar dat zijn misschien ook wel de evangelisten geweest, of de sprekers, of de boekschrijvers geweest, of de lieddichters geweest, of de zangers geweest, of de bidders geweest. Misschien wel je eigen vader of moeder, die je verteld hebben van de Heer Jezus. Die zijn met de zegen van God naar je toegekomen. En die zegen van God heeft je hart willen vullen, kunnen vullen. En nu gaat het over een tijd van grote nood. Want na die duizend jaren van vrede, van zegen, van grote blijdschap, van mensen worden weer 969 jaar plus. Dus dat was vroeger de ultieme hoogte van leeftijd met Methuselam. Maar dan nog meer. Dus over die recordhoogte van 969 heen, eeuwig. Maar vooral die duizend jaren. Want als ze bij de Heere zouden blijven, zouden ze niet sterven. Het is een moeilijke tijd om te begrijpen. Het is een moeilijke tijd ook voor mensen die bij de begrafenisondernemingen zitten. Die hebben waarschijnlijk veel minder werk. Maar dan. En dan gebeurt er iets waarvan wij zeggen met onze Hollandse logica, dit snap ik niet. Nu zit die duivel 1000 jaar vast. Hij kan niet verleiden. We hebben ons altijd een beetje verscholen achter, ja, als die duivel er nu niet zou zijn geweest, dan, ja, dan waren we heel anders. dan hadden we die bonje niet gehad, of dan hadden we de ruzies niet gehad, of dan hadden we de moeilijke dingen ook niet gehad. Want dan wordt hij losgelaten. En je zou zeggen, Heere God, doe dat nou niet. Ik las in de krant dat meneer Teven, dat is een staatssecretaris van Justitie en zo, heeft moeite om een gevangene die ooit Pim Fortuyn heeft vermoord, om die weer los te laten, om die een stukje vrijheid te geven. Nou, de hele Kamer komt in opstand en heel Nederland bijna. Laat die man vastzitten. Laat hem nooit meer los, roepen sommigen. Maar nu gaat de Heere, die duivel, die altijd verleid heeft, loslaten. Snappen we niet. Niemand van ons kan het eigenlijk pakken. Ik kan een paar redenen bedenken waarom het misschien toch te snappen zou zijn. In de allereerste plaats is het dit. 1000 jaren van vrede, 1000 jaren van afwezigheid van de duivel heeft de mens niet beter gemaakt. En tot die conclusie moet je een keer komen. En dat is best pijnlijk. Dat 1000 jaren van voorspoed de mens niet hebben veranderd. Het zit hem dus niet in van ja, als je nu eens opgegroeid zou zijn. Dat geleuter van vandaag over de achtergrond van. Ja, maar als je nou opgroeit in zo'n straat. Ja, wat wil je dan? Of als je in zo'n gezelschap bent. Dan krijg je dat toch allemaal over. Al die argumenten tellen dan niet meer. Dat is voorbij. We hebben geen excuus meer. De mensen die dan leven hebben geen excuus. Want ze hebben 1000 jaar onder de geweldige voorspoed, onder de geweldige zegen van de Heere mogen leven en werken. Mensen vertellen vandaag, als er nu geen duivel was geweest, ja, dan was Eva ook niet verleid geweest. Dan hadden we dat probleem van de zondeval niet eens gehad. Dan had ze nooit van die vrucht van die boom gegeten. En er zijn hele horden die het maar gek vinden dat door de fout van die ene dat probleem bij allen is terechtgekomen. Bij iedereen. Dat is ook niet makkelijk. Maar stel nu eens dat die verleider er niet zou zijn geweest, was het dan wel goed gegaan? Zou Eva dan veranderd zijn? Had ze nog steeds een keus kunnen maken? Ik wil zo graag duidelijk maken dat de Heere zelf, Yahweh zelf, een test gaat uitvoeren voor al die mensen die onder de enorme paraplu van zijn zegen en van zijn voorspoed hebben geleefd, dat die mensen kennelijk geen draad veranderd zijn. Vanaf het moment dat er die duivel er is, dan is het ineens weer halleluja voor die duivel. Dat zal wel een ander woord voor zijn, maar bij wijze van, ze schieten gelijk weer de andere kant op. En dat is moeilijk voor ons. Misschien wordt het duidelijk. Die 1000 jaren die zijn tot een einde gekomen en de Satan wordt uit zijn gevangenis losgelaten. En hij gaat gelijk weer verder met waar hij ooit mee bezig was. Het verleiden. Hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. Nou, niet gaan discussiëren over is de aarde dan toch een soort vierkant. Laat maar. U praat ook over de wind zit in de verkeerde hoek. U praat daar zo over. U hebt precies dezelfde taal. Dus de spreektaal is dat er dus kennelijk vier hoeken zijn. En u hebt het zelfs over dat de zon opkomt. En u weet ook al lang, een paar jaar al, dat het helemaal niet zo is. De zon komt helemaal niet op. De aarde draait er voorbij of draait er langs. Maar ons taalgebruik is dus kennelijk als de taal die destijds al gesproken werd. En die vier hoeken van de aarde, die herbergen Gog en Magog. Nou, dat is de volgende moeilijke die eventjes ontzenuwd moet worden. Ik kan het niet, ik wil het ook niet. Ik wil het niet als een soort bedweterigheid in uw midden leggen. Maar we hebben vroeger gehoord, dat zal wel Rusland zijn geweest. Dat is Gog en Magog en daar zitten ze ongeveer. Daar komen ze vandaan. Nou, de vier hoeken van de aarde levert ze hier al. Dus het is al een hele moeilijke om nu te zeggen, ja, maar de Gog en Magog die komen alleen uit het noorden. Nou, het onheil komt uit het noorden. Daarom is gedacht aan Gog en Magog. Dat zal dus wel Rusland zijn. En we zagen in bepaalde namen in Rusland al bepaalde aanknopingspunten. En het is voorwaar verkondigd dat dit de Russische agressie zou moeten zijn. Zeker in de tijd na de Tweede Wereldoorlog kwam dat heel sterk naar voren. Dat is maar één gevaar in heel Europa en heel de wereld. Dat was Rusland. Dat is maar één ding waar ze bang voor waren. Dat is voor het communisme en voor Rusland. Het is iets anders. Ik wil proberen om dat helder te krijgen. In het boek Jeremia, het is even slikken, het is een klein stukje uitweiding, een excurs heet dat officieel geloof ik. Daar vindt u dat Jeremia geroepen wordt om profeet te zijn. Hij moet profeet zijn in de eindtijd. De eindtijd was toen de ondergang van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel, wegvoering van het volk van God in ballingschap. Dat was heel moeilijk. Jeremia was de enige profeet die nog in Jeruzalem sprak. De rest was weg. En Jeremia krijgt de opdracht om voor de Heere te gaan als profeet. Hij zegt, ik kan niet, want ik ben nog jong. Nee, zegt de Heere, dat regel ik wel. Jij moet gaan. En dan onderwerpt de Heere Jeremia aan een test. En hij krijgt 2 examenvragen. Dat valt nog mee, hè? Beter dan 20. 2. En die 2 examenvragen zijn de volgende. Wat zie je, Jeremia? En hij zegt, nou, ik zie een amandeltwijg. Ja, dat is correct beantwoord, zegt de Heere. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. Tweede vraag. Wat zie je, Jeremia? Ik zie een kokende pot opkomend uit het noorden. Ja, zegt de Heere. Goed geantwoord. Geslaagd. Want ik kom met mijn oordeel uit het noorden. Nou, nu voelt u wel, als dat in Jeremia staat, dan moet Gog en Magog ongeveer hetzelfde zijn. Nou, dat is ten dele ook zo. Maar het gaat veel verder. 2 vragen aan een profeet die op dat moment bij de ondergang van Jeruzalem stond. Want de belegeringswallen waren er al en Nebukadnezar was al bij de poort. En Jeremia is de enige die nog van de Heere spreekt. Hij wordt gevangen gezet. Hij heeft een tempelprediking gehad. Schitterende tempelprediking. En u kent er nog een die ooit een tempelprediking heeft gehouden. De Heer Jezus zelf. En Jeremia heeft daar op een bijzondere manier de stem van de Heere mogen laten horen. Wat zie je, Jeremia? Een amandeltwijg. Dit was al een klein stukje uitleg, uitweg, eventjes van het hoofdpad af. Maar er komt er nog een stukje bij. Ik heb daar vroeger vreselijk veel moeite mee gehad. En ik zal u ook zeggen waarom. Het is een raar, heel raar verhaal. De eerste toespraak die ik hield buiten de gemeente waar ik altijd was, dat was in Kampen. Er was een broeder bij ons in de gemeente die zei, mijn tante zit daar en mijn oom zit daar in een soort bejaardencentrum en daar moet je maar eens een keer naartoe gaan. Nou, ik had er helemaal geen oren naar. Het leek me helemaal niet goed. Ik ben niet geroepen om voor bejaarde mensen te spreken. Ik heb van alles geprobeerd om eronder uit te komen. Ik was ook heel jong. En toen kwam ik daar in Kampen. Ik ben toch gegaan, omdat ik aangedrongen werd. En dat huis, dat heette de Amandelboom. Nou, toen had ik het helemaal gehad. Ik zei, hoe kun je nu oude mensen in zo'n huis stoppen en dat huis ook nog Amandelboom noemen? Maar voor mij was dat ongeveer hetzelfde als aftans, het is gebeurd. Vroeger als je 65 werd, dan liet je je al inschrijven voor een bejaardencentrum. En sommigen zaten er al in als ze 65 en een half waren. 66, 67, een hele normale leeftijd in het bejaardencentrum. En die mensen waren best nog helder van geest. Die konden best het een en ander oppakken. Maar ik dacht steeds aan dat verhaal, aan die bijzondere aftakelingsgeschiedenis in het boek Prediker 12. En dat verhaal, dat kent u, want daar hebt u vast wel eens iets van gehoord of gelezen. Misschien hebt u het aan den lijve ondervonden. Weet je wel, dat is een geschiedenis dat het niet goed gaat met je lijf, met je lichaam, dat het zich ja, verslechterd. En dan gaat het over die uit de vensters zien. Dat zijn je ogen. Die worden wat vertroebeld. Heb je tegenwoordig een anders dingetje voor. Weet je wel, zo'n brilletje. En je hebt dus de deuren naar de straat. Die worden gesloten. Dat zijn je oren. Nou, daar kun je ook wat aan doen. En de maalsters ophouden. Je tanden. Kun je ook wel dat doen. Iemand heeft dat ooit een kunststof eethoek genoemd. Maar goed, plat ik hem er maar in. Doe maar iets. En dat de wachters beven, nou, dat zijn je handen. Als je wat ouder wordt, dan gaat het allemaal een beetje trillen. Dan wordt het allemaal wat beverig. En dat de sterken zich krommen, dat zijn je benen. Ja, ja. Vroeger kon er nooit een bal doorheen geschopt worden. Maar als je wat ouder wordt, dan gaat het zomaar. Zo'n opening ontstaat er bijna. Nee, ik wil het niet ludiek gaan maken, maar ik wil het wel vertellen. Want dit staat zo in de schrift. Prediker 12. En het gaat veel verder. Het is daar sprake van een scheprad. Nou, dat is je hart. Dat wordt ook niet meer wat het is. En dan ineens staat daar dat de kapperbes niet meer helpt. En de kapperbes is medicatie. Dat is bijna halen maar olie. Maar dan in het oosten. Ik ben daar geweest in de woestijn. En iemand wees me ooit, een gids daar, op de kapperbes. Ik wil het graag weten. Ik wil graag weten wat het is. Dat is een soort augurkachtige plant. En dat is zeer geneeskrachtig. Dat is buitengewoon goed en zeer gezond. Maar het helpt niet meer. Er komt een moment in het lichaam van jou, van mij, dat de medicatie ook niet meer helpt. Doet niks meer. En dat was daar ineens, dat de rouwklagers rondgaan. Dus dat zilveren koord losgemaakt wordt. Met andere woorden, het is bijna voorbij. Het is bijna over. Je staat al op de begraafplaats bij wijze van. En dan staat er, en de amandelboom bloeit. Ik denk, nou, dat is dus een soort onderdeel van die aftakeling. Een onderdeel van steeds verder weggaan en wegglijden op een bepaald moment. Ja, dan bloeit de amandelboom. Nou ja, dat is dan het laatste. Nog een bloem die bij de begraafplaats gebruikt wordt. En zo kwam ik in Kampen. En ik denk, hoe kunnen ze nu bij deze oudere mensen zo'n naam plakken? Hoe kan dat nu? Dat is ten ene male ondenkbaar, dacht ik. Ik heb het ook gezegd die avond. Ik vond het niet leuk. Ik hoopte dus dat ze dit proces niet zouden kennen. Maar ja, iedereen zat al met een van alles, met een gehoorapparaat of met een bril. Dus die hadden het allemaal al aan de lijve ondervonden. Dat was al zo. Maar nu die amandelboom, daar gaat het me om. Totdat ik Jeremia 2 las. En in Jeremia 2 staat. Wat zie je, Jeremia? Ja, ik zie een amandeltwijg, een amandeltak. Ja, zei de Heer, dat is correct. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. Wat betekent een amandelboom, een amandeltwijg? God waakt over zijn woord om dat te doen. Maar dat was precies het omgekeerde van wat ik bedoelde en wat ik altijd dacht. En ik vind het nu prachtig om te zeggen, ook als het om een begrafenis zou gaan, als die hele aftakeling zichtbaar is, als het echt helemaal, echt tot een uittering komt, dan nog bloeit de amandelboom. God waakt over zijn woord om dat te doen. Amen. Hij zal voor je zorgen. En de Heer Jezus brengt je daar waar hij plaats heeft bereid. God waakt over zijn woord om dat te doen. Dat is schitterend. Als in de tabernakel een kandelaar moet worden neergezet, dat is de enige lichtbron in de tabernakel, weer wel in het heilige, dan moest onder elke uitgang van die armen een amandelknop zitten. En halverwege ook nog. En vlak bij het lichtpuntje ook nog. Het was één complete amandelbloesem. In de kandelaar notabene. Zodra je binnenkwam, de enige lichtbron daar, viel op de lichtbron zelf, zegt de Bijbel heel precies. Die kandelaar liet het licht vallen op de kandelaar zelf. Dat vinden wij vreemd, want wij hebben het licht niet om op dat licht te vallen, maar op ons. Dan hebben wij de profijt van. Maar dan ging het dus om de kandelaar zelf. God waakt over zijn woord om dat te doen. Als er gedoe is in het leger, in het kamp van Israël, over wie nu wel de belangrijkste is, dan worden er 12 staven voor de Heere neergelegd in het heilige der heiligen. En de volgende ochtend gaat Mozes naar binnen, blijkt er 11 net zo dood en doods te zijn als de stok van de dag eerder. Precies zo, alleen één staf had gebloeid. Welke bloesem? Nou ja, je voelt hem aankomen, dat kan niet missen. Amandelbloesem, vruchten. Dus één stok met leven. Want God waakt over zijn woord om dat te doen. Zou u nu van een profeet van de Heere iets mogen verwachten? Ja. Jeremia wordt getest om profetische dienst te doen voor de Heere. En wat is dan die test? Wat zie je, Jeremia? Ik zie een amandeltwijg. Ja, ik waak over mijn woord om dat te doen. Die woorden van de profeet Jeremia waren de woorden van de Heere. En dat was nodig. Dat is zo belangrijk dat je je nu afvraagt, Heere, is mijn woord dan hetzelfde als ik namens u spreek? Dan is het echt God zelf die waakt over zijn woord om dat te doen. U mag God altijd houden aan zijn woord. God houdt zich aan zijn woord. Er is nog een tweede kant bij de dienst van Jeremia. En dat is die kokende pot uit het noorden. Daar komt ook oordeel. En ook daarin houdt God zich aan zijn woord. Dat gaat nooit voorbij. In het boek Ezechiël in hoofdstuk 38 en hoofdstuk 39, huiswerk, daar vindt u iets over Gog en Magog. Twee lange hoofdstukken gaan daarover. Ezechiël ziet ze komen. En ze komen uit het noorden. Het is het rijk van Assyrië, van Nineveh en zo. En er worden volkeren in meegenomen, komen ook mee. En die komen daar in het land en die gaan als een verwoestende geesel over het land. Er blijft helemaal niks over. Maar de Bijbel zegt, ze vinden daar ook hun ondergang. Want de Heere komt hen tegen. Want de Heere waakt over zijn woord om dat te doen. Er zijn dus twee kanten. De Heere doet echt wat hij ooit heeft gezegd. Maar dat betekent niet dat het oordeel van de Heere weg zou vallen. Nooit. Wij dan wetende de schrik des Heeren, overredende mensen, zo zegt Paulus het, laat u met God verzoenen. Het woord van de Heere blijft staan. Maar de oordelen van de Heere komen ook. Die zijn nooit, nooit weggedaan. En dus zag Jeremia die oordelen komen. En in de dagen van Ezechiël zijn die oordelen ook gekomen. Die zijn er zoals een geestel, althans in de profetische betekenis, die zijn als een geestel over het land getrokken. En dat is gebeurd. God heeft die oordelen gebracht. En dat Gog en Magog van Ezechiël 38 en 39, dat is geweest. Dat is voorbij. En ze zijn, laat maar zeggen, overwonnen. De Heer Jezus, hij is gekomen. En al die dingen zullen nog een keer inhoud krijgen. Gog en Magog in Ezechiël 38, 39 is het begin van de duizendjarige vrederijk. Dus het is echt anders dan in Openbaring 20. Het begin van de duizendjarige vrederijk. In Openbaring 20 heeft het over Gog en Magog aan het eind, na dat duizendjarige vrederijk. Dat is het verschil. Maar in beide gevallen komt het oordeel van Yahweh zelf, van de Heere zelf. Dat oordeel dat als een enorme geesel over dat land wordt gelegd. En dat is moeilijk. Wij willen dat liever. We willen liever over mooie dingen praten, over zegen praten, over ja, blijdschap praten, maar niet over deze dingen. En toch, Jeremia moest al leren, er zijn twee dingen. God houdt zich aan zijn woord en het oordeel komt. En dat is ook, God houdt zich aan zijn woord. En nu vinden we hier in Openbaring 20 dezezelfde gedachte terug. Het is even moeilijk misschien, maar probeer het maar te pakken. Het is best te doen. Want de Heere laat zijn oordelen over dat volk gaan. Het is voor ons vreselijk moeilijk, juist vandaag de dag, om te geloven dat moeilijke dingen van de Heere komen. We hebben een hele nieuwe teneur, een trend gekregen van ja, de Heere is goed, de Heere is de gezegende en hij wil ons alleen maar zegenen. Dat wil hij ook, maar dat betekent niet dat hij niet het oordeel gaat brengen. Als men ziek is, dan zegt men vandaag, nee, dan moet je dus bij een andere gemeente gaan, want daar is een oplossing voor jouw probleem. Ik ben een beetje kattig misschien, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat de oordelen van de Heere wel te degen een bedoeling hebben. Als Jozef, als voorbeeld uit het Oude Testament, zijn broers aan het testen is, weten we, die hebben hem verworpen, die wilden hem niet, die wilden hem beslist niet als koning zien. Ze zouden nooit van zijn leven met hun schoven voor zijn schoof gaan buigen. Nooit. Maar als ze dan komen, uiteindelijk, en ze hebben niet eens door dat het Jozef is, maar dan buigen ze als knipmessen voor diezelfde meneer, die ze vroeger niet wilden, daar buigen ze nu voor. Maar dan gaat ook Jozef die broers testen. Er komen dingen in die geschiedenis voor van waar is nu je hart? Waar zit je nu? En is het dan zo dat het alles gemakkelijk gaat en dat het alles, nou ja, zonder enig probleem verloopt? Nee, dat is niet zo. De Heere wil ook in onze levens moeilijke dingen brengen. Ik heb met heel veel mensen gesproken en altijd gevraagd, wat zijn nu de mooiste momenten in je leven geweest? Nou, gaat u maar eens daarvoor zitten. En heel vaak komt daaruit van de momenten waarop we het moeilijk hadden en het zwaar hadden, het niet meer zagen zitten en toen was de Heere zo dichtbij. Precies. Altijd hetzelfde. En nu in Openbaring 20 wordt die Satan losgelaten en hij doet weer precies hetzelfde. Hij trekt op naar de legerplaats van de heiligen en hij omsingelt de geliefde stad. En hij krijgt een enorm aantal medegangers. Nog een keer, je houdt het niet voor mogelijk dat mensen die zo lang vrede en geweldige zegen gekend hebben, dat die zomaar in één verkiezingscampagne omgaan naar een andere partij. En zo ligt het hier. Het gebeurt wel. De Satan valt nu ook aan. Dat weet u. Paulus schrijft, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. We weten precies wat hij doet. Waar heeft hij het op gemunt? Nou, niet op de wereld, want die heeft hij al. Niet op al die mensen die in de wereld zijn, die heeft hij ook. Daar is hij al de baas van. Hij heeft het gemunt op de legerplaats van de heiligen. Zal ik het voorzichtig zeggen? De gemeente. Uw plaatselijke gemeente, als het om de Heer Jezus gaat en ook in het algemeen. En het gaat vervolgens om de stad. De heilige stad. Dat is de plek waar de Heer Jezus is gekruisigd. Dat is de plek waar het ruw houten kruis stond. Het symbool van vervloeking en van schuld. Dat is de plek waar de Heer Jezus zijn leven gaf. Daarom is er zo'n vreselijke haat vandaag ten aanzien van Jeruzalem. Je mag je toch afvragen. Waarom zouden die mensen zo boos zijn op Jeruzalem? Waarom dan? Ja, ze hebben een ander soort neus misschien, maar is dat dan de reden? Als we wel verder kunnen met mensen uit Indonesië of uit Afrika, met een hele andere huidskleur en ook een andere vorm van neus en gelaat. Waarom zouden we dan niet met die mensen uit Jeruzalem door één deur kunnen komen? Dat kan niet. Er is maar één doel en dat is die geliefde stad, die moet eraan. Dat hele stuk getuigenis moet weg. En nu wordt het weer even moeilijk, maar ik wil het toch ventileren. Ik probeer het in elk geval. In de oude tijd heeft Mozes als geen ander de glorie van Yahweh gezien. En dat zag hij op de berg der verheerlijking, de berg Sinaï, waar de wetgeving plaatsvond. En waar Mozes in gesprek raakte met de Heere. Nooit eerder was het zo close geweest dat iemand in de nabijheid van de Heere kon komen. Niemand kon immers God zien en leven. 70 oudsten waren ook even die kant op getrokken, die kant op gedwongen. Maar ze kwamen weer terug en ze bleven leven. Nou, dat wordt erbij gezet. En ze bleven in leven. Zo, dat is een wonder. Ze zijn dichter bij God geweest en ze zijn niet omgekomen. En Mozes is daar 40 dagen, 40 nachten met de Heere alleen geweest. Jozua zat moederziel alleen halverwege op die berg. Was als iemand die op zijn Heer wachtte. Prachtige tekst. Maar daar ziet u het gewoon gebeuren. En Mozes heeft van de Heere gehoord. Waarover sprak de Heere met hem? Over zijn huis. Dat is die tabernakel. Daar ging het over. Over de materiaalsoorten. Ik wil niet nog meer huiswerk geven. Maar ik ga u wel zeggen dat er 7 materiaalsoorten zijn als het gaat om de bouw van de tabernakel. 7 materiaalsoorten. En dat die 7 materiaalsoorten daar uitgediept zijn en aangereikt zijn. En dat het ten diepste gaat om dat ene huis waarin de volheid van de Godheid lichamelijk woonde. Wie was dat? Dat is de Heer Jezus. Daarover spraken ze. Ze spraken over hem die zou gaan wonen. Die te midden van zijn volk zou wonen. Die er zou komen. En dat wat aan materiaalsoorten voorhanden is, geeft aan hoe hij in elkaar stak. Dat gaat me nu veel te ver. Maar dat zijn schitterende studies. Echt waar. Daar heeft Mozes op een buitengewone manier kennis gemaakt met hem die in het huis zou wonen. En zijn huis. De tweede keer dat die wolk van heerlijkheid, die Shechina, die wolkkolom, die heerlijkheid nadrukkelijk aanwezig werd, dat was toen Mozes die tabernakel inmiddels klaar had. Mozes heeft het allemaal meegekregen, heeft een fotografisch geheugen gehad, dat kan niet anders. Hij had geen mobieltje of zo, waar hij een paar snelle foto's kon maken. Hij heeft het opgeslagen en hij heeft dat wat hij opgeslagen had verteld en dat is uitgewerkt, dat is neergezet. Op een bepaald moment is alles door Mozes ook bekeken. Is dat wat je zag? Ja, dit is wat ik zag op de berg. Toen is het in elkaar gestoken, in elkaar gezet. En toen is de wolk van heerlijkheid dat huis gaan vullen. Dus de tweede keer. En wat gebeurde er toen? Toen ging de Heere God weer tegen Mozes iets zeggen. Toen riep de Heere Mozes bij zich. Dus hij kon niet eens naar binnen gaan. Zo nadrukkelijk was die glorie aanwezig. En dan gaat de Heere met Mozes spreken over het offer. Eerste keer over het huis. Tweede keer over het offer. Het huis, oh ja, dat is natuurlijk de Heer Jezus. Ja. In hem, nog een keer, woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk, dat huis. En het tweede is dat wat hij ging doen. Offer zijn. Lam van God zijn. De derde keer dat de Shechina, de wolk van glorie, komt, is bij de tempelbouw van Salomo. Die tabernakel is meegenomen, is in het land gekomen, is in Silo neergezet. Toen ging het niet goed. Toen is de priesterdienst verwaterd. En toen is Ikabod gekomen. U weet het nog wel. Hè? Weg is de heerlijkheid. Weg is de Heer. De Heer. En de heerlijkheid van God is weggetrokken. Ze hebben de ark inderdaad buit gemaakt, de Filistijnen. Maar de Heere God hebben ze niet buit gemaakt. Dat voelt u aan. Dat kan niet eens. Je kunt de heerlijkheid van God nooit arresteren. Dat is ten enenmale ondenkbaar. Is ook niet gebeurd. En toen heeft het een poos geduurd. Weg is de heerlijkheid. Toen was de Shechina even nergens te zien. Toen kwam de Shechina terug. Wanneer? Toen Salomo de tempel opende. Weer hetzelfde. De heerlijkheid van God, de glorie van God vulde dat huis. Salomo kon niet eens naar binnen gaan. En toen kreeg je weer iets bijzonders. Toen ging Salomo bidden. Voorbidden. Dat was het derde. A. Het huis. B. Het werk. C. Het gebed. Voorbeden. Salomo zei, als ze dan afwijken, als ze dan daarheen gaan en daarheen gaan, hoor dan uit uw heilige woning enzovoort. En dan, ja, dat is weer niet goed gegaan. Dat sluit natuurlijk aan bij Jeremia en zo, dat de heerlijkheid van God weer weggetrokken is. Die is weer weggegaan. Dat vindt u heel precies omschreven. Uit de tempel omhoog, buiten de tempel, in de stad, buiten de stad, in oostelijke richting weggetrokken, is Ezechiël 10, 11 en 12. U vindt het daar. U kunt het zo opslaan. En die heerlijkheid van God is nooit teruggekomen. Ook niet in de dagen van Ezra en Nehemia. Ze zijn wel uit Babel gekomen. Ze hebben ook weer een tempel gebouwd. Maar de ark is nooit meer buiten geweest, is er nooit meer bij geweest, is nooit meer iets geweest. Ging het dan zo uit? Is dat uitgegaan als een nachtkaars? Nee. Het is één moment geweest dat de heerlijkheid van God weer terug was. En dat is voor mij het meest emotionele van het hele rijtje. Dat is het vierde puntje. Toen de Heer Jezus Petrus en Jacobus en Johannes meenam op de Tabor. Waarschijnlijk. Misschien een andere berg. Maar ik houd maar even op de Tabor. En hij daar vergezeld werd van Mozes en van Elia, die bij hem kwamen en met hem spraken. Toen kwam er een stem uit de wolk. Toen was de wolk terug. Hij verscheen in heerlijkheid. Zijn gedaante was heel anders, de Heer Jezus. Zijn kleren waren glinsterend wit. Het was onvoorstelbaar prachtig. En daar uit die stem, uit die wolk een stem van: dit is mijn geliefde zoon. En waarover ging het toen? Ik wil het heel voorzichtig zeggen, maar zo duidelijk mogelijk, over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Toen ging het over het kruis van de Heer Jezus. Daar zou het gebeuren. Daar is die ontknoping. Daar is die geweldige, geweldige boodschap gebracht. Daarom is de Heer Jezus niet buiten Jeruzalem, maar in Jeruzalem gekruisigd. Daarom zegt hij: het komt niet om dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Dit moest daar zijn, heel precies daar zijn. Dat is die dorpsvloer van Arauna, waar het zwaard des Heren hing en waar op dat moment eventjes respijt kwam voor David. Daar is het gebeurd. Daar is die Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaan geven. Daar is alles vereffend. Het ging over hem, het huis. Het ging over hem, het offer. Het ging over hem en zijn werk, zijn voorbeelden. Dat hij voor ons bidt, dat hij tussen beiden treedt. Dat hij de echte hoge priester is voor jou en voor mij. Dat hij niet nalaat om voor jou te bidden. En ten vierde, dat het daar in Jeruzalem tot een eindontknoping is gekomen. Nu heb u vier van die dingetjes gehad van de Shechina. Er zijn er nog drie. Kan haast niet anders, zou je zeggen. Nou, de vijfde is als de Heer Jezus naar de hemel gaat en een wolk ontrok hem aan hun oog. Nou, ze stonden even verbaasd. En u denkt natuurlijk dat het net zoiets als vandaag ongeveer helemaal grauw en grijs. Je kunt helemaal niet ver kijken. Maar het is de wolk van heerlijkheid. De Shechina heeft hem meegenomen. Heeft hem weggevoerd. Hem naar de hemel gebracht. Daar ging hij. Ik denk in die troonwagen van Ezechiël 1 en 2 en 3 en 4 en 5 tot en met 10. Ik denk dat het dezelfde wagen is geweest waar hij mee werd weggevoerd. Op een wolken, lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Voer hij op tot Vaders troon. Dat is gebeurd. En ik weet dat het zo is. Want in Daniël 7 staat hoe hij daar aankwam. Hij is weggegaan. En wat staat in Daniël 7? Ja, dat is de troon van de Heere, dat is de oude van dagen. En dat zijn de 10.000 maal 10.000en en de 1.000 maal 1.000en. Daar is de Heere en daar is alles om hem in. Alles beeft, alles zittert, alles staat op scherp. En dan komt met de wolken des hemels de mensenzoon. Zie je wel? Die wolk heeft hem meegenomen en brengt de mensenzoon bij de oude van dagen. U ziet hem aankomen. En hij krijgt alle macht in de hemel en op aarde. Hem is het allemaal gegeven. Dat is de Heer Jezus. Is dat dan het einde van die wolk? Nee. Als u en ik naar de Heer Jezus gaan, als hij zegt: kom, komen jullie, dan gaan we het denkspel overlaten en worden in wolken. Waarom staat dat er nu? Opgenomen de Heer tegemoet in de lucht. Nou, dezelfde. De Shechina komt ons halen. Die troonwagen van hem wordt hier naartoe gestuurd en we mogen instappen en we worden naar hem gebracht. In wolken weggevoerd, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. U kent ze toch? 1 Thessalonicenzen 4, 13 en verder. Het is zo geweldig dat u zich realiseert dat het niet zomaar iets is, maar dat er iets grandioos, iets bijzonders aan de hand is. U en ik gaan naar hem. In dezelfde heerlijkheid. De kracht die aangewend is om hem uit de dood op te wekken en hem aan de rechterhand van de majesteit in de hoogte te zetten. Diezelfde kracht, zegt de schrift, wordt aangewend om jou daar te krijgen. En God waakt over zijn woord om dat te doen. Hoort u het? De amandeltak, de amandelboom bloeit. Eigenlijk zouden we als gelovigen moeten zeggen: ja, het is nu al zo. We proeven het. We kunnen nu al iets smaken van die geweldige glorie die nog komt. De amandeltak. Is dat het einde van de Shechina? Nee, er komt nog één punt. Als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg, dan gaat het op dezelfde manier. Dat zegt de Bijbel. De engelen die in Handelingen 1 stonden, toen de discipelen hem zagen weggaan, die zeggen: zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. Nou, als hij zo weggegaan is in wolken, dan komt hij ook zo terug. En dat is ook zo, Ezechiël 43. Het is ook echt zo. In diezelfde gloriewagen, in diezelfde wolk komt hij terug. Nou, dat die olijfberg dan midden doorsplijt, dat begrijp je. Dat er dan een enorme aardverschuiving plaatsvindt, dat begrijp je ook. Dat is dan. Maar Jeruzalem staat daar precies middenin. Er zijn drie aan de ene kant en drie aan de andere kant. Maar het vierde punt is de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Daarom heeft de duivel zo'n gruwelijke hekel aan Jeruzalem. De duivel is de man, volgens het boek Ezechiël ook, maar ook volgens het boek Jesaja, die eigenwijs is, die zich verheft heeft, die hoogmoedig is, die in zijn hart heeft gezegd dat hij God is, dat hij op de troon wil. Maar we hebben één die anders is, die het God gelijk zijn niet als roofgoed achtte. Hij was dat wel, maar het was voor hem geen roofgoed. Voor de duivel zou het roofgoed geweest zijn. Maar hij was het echt en hij heeft zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden uiteindelijk, Filippenzen 2, tot de dood van het kruis. De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser. En nu die duivel is losgelaten, blijkt hij ook na 1000 jaar gevangenschap geen zier verbeterd. Niks. Sommigen denken, nou als je nou 20 jaar gevangen zit, dan ben je wel opgeknapt. Nou, nee. Iets langer misschien. Nou, zet dan 50 jaar in de gevangenis. Hij verandert niet. Er verandert nooit iets. De enige mogelijkheid om te veranderen is geloven in de Heer Jezus. Hou dat vol. De enige mogelijkheid voor Nederland om vandaag iets van echte verandering mee te maken is geloven in de Heer Jezus. En daarom, broeder en zuster, moet u in de gemeente praten over de Heer Jezus en niet meer over wat er allemaal mis is. Dat is prachtig. Dat kun je bij de koffie doen en bij de borrel doen op alle mogelijke manieren. Maar stop daar maar mee. Ga maar niet meer leuteren over wat er allemaal mis is. Praat maar over hem die deugt. En dat is de enige. Dat is de Heer Jezus. Dat is die geweldige Heere. Die geweldige Redder. Die geweldige Verlosser. Die voor jou en voor mij aan het kruis en leven gaat. Daar moeten we het over hebben. En daarom moet de gemeente bol staan van glorie voor hem. Lofprijzing voor hem. Aanbidding voor de Vader. En de vader, mag ik dat zeggen met een tekst uit Jozef, zijn geschiedenis, die stuurt zijn broers weg en die zegt, ga met de balen zegen op de ezels, weet je wel, een enorme lading zegel, en ga en vertel mijn vader wat je gezien hebt. Dat is voor mij de definitie van een bidding. Vertel mijn vader wat je gezien hebt. Vertel aan de vader wat je gezien hebt van de Heer Jezus. Dat is dan bidding. De vader zoekt aanbidders. Vertel het. Zeg het aan de vader. Zo is uw zoon, zo is de geliefde, zo is de redder van de wereld, zo is die. En als je dat zegt, zit je precies op de snaar van Jahweh zelf. De duivel zal altijd proberen om die geliefde stad weg te nemen. Altijd proberen om de legerplaats der heiligen te belagen. Altijd, hij doet niet anders. En u weet het. En u bent ervan overtuigd dat de duivel niet veranderd is. Ook nu niet, maar ook straks niet. Ook niet na 1000 jaar opsluiting. Hij is niet veranderd, is nog precies gelijk. En dan moeten we nu durven zeggen, we willen naar de Heer Jezus kijken. De enige echte, ja, wat ik wel eens een eikpunt noem. Maar dat komt omdat ik zondag in een gemeente spreek in Utrecht. Die heet toevallig het eikpunt. Maar de enige echte eikpunt is de Heer Jezus zelf. En daarom moet u meer weten van hem. U hoeft niet te weten wat de duivel allemaal gaat doen. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En u kunt ook niet vechten tegen die duivel, want u verliest dat gegarandeerd. Doe daar geen moeite meer voor. U kunt hoger zeggen, ga weg achter mij, Satan. Dat kan. Dat is een bevel. In de naam van de Heer Jezus kun je bevelen, ga weg achter mij. Maar u moet zich voeden met de Heer Jezus. U moet zich bezighouden met de Heer Jezus. U moet zich richten op de Heer Jezus. Hij is het die de Satan heeft overwonnen. Ik zat zo pas te zoeken naar een tekst uit het boek Prediker. Ik kon niet vinden. Ik heb nog een soort zak, hoe noemt het, een concordans in zo'n telefoonformaat. Maar ik heb de tekst wel gevonden in Prediker. Nou, ik heb hem niet meer hier. Maar in Prediker, ik dacht hoofdstuk 9. Misschien wilt u het even met me opzoeken. Prediker 9, ja. Prediker 9. Vers Vers 13. Prediker 9, vers 13. Psalmen, spreuken, prediken, ja, ik zie het. Sommigen hebben een luie christenbijbel, maar die vinden het nog niet. Dat is een bijbel met die duimgrepen, weet je wel. Prediker 9, vers 13. Ook heb ik onder de zon, dat is de taal van het boek Prediker, alles wat onder de zon geschiet, wat onder de zon gebeurt. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien. En voor mij was zij groot. Dubbele punt. Er was een kleine stad met weinig mensen erin. Een groot koning trok er tegen op en omsingelde die. Hij bouwde er grote bolwerken tegenaan. Daar trof men een arme, wijze man aan. Hij had de stad kunnen redden door zijn wijsheid, maar geen mens dacht aan die arme man. Punt. Zal ik het voorzichtig zeggen? Stel dat je met een kleine groep gelovigen een gemeente vormt vandaag, dan is er een machtig koning die optrekt tegen de legerplaats van de heiligen. Hadden we vanavond, hè? Hadden we in de tekst van Openbaring 20. En hij bouwt er bolwerken tegenaan. Hij is echt bezig om daar een soort stormloop uit te voeren. En er is in die kleine stad een arme, wijze man. Wie is die arme, wijze man? Wie is om onzentwille arm geworden? Dat zingen we met de kerst, hè? Weet je wel? Wie is die arme wijze man? Dat is dezelfde die in Filippenzen 2 het God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht, maar zichzelf heeft vernederd, de mensen gelijk geworden, slaaf, dienstknecht geworden, gehoorzaam geworden. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Maar hij had wel de wijsheid zelf. 1 Korinthe 31. Christus Jezus die ons van God geworden is, wijsheid. Hij is die arme, wijze man. Dat is de Heer Jezus. Maar in het predikerboek staat, maar niemand vroeg eigenlijk naar hem. Nee, dat moeten we een paar experts voor inhuren. Inshoppen heet dat vandaag. Daar moet je inderdaad een paar dit of dat voor doen. Je moet van alles doen. Maar dat is de oplossing niet. De enige oplossing is wat je daar hebt. Dat is die arme wijze man. Wie is die arme wijze man? Dat is mijn heiland. Dat is mijn verlosser. Dat is die rijk was, maar om onzentwille om mij arm geworden is. Om mij die arm was rijk te maken. Dat is de Heer Jezus. Dat is die arme, maar ook wijze man die het besluit van God kende. En de wijsheid van God had. Waar het hele predikerboek en het hele spreukenboek waarschijnlijk over gaan. Over die wijsheid die zijn huis heeft gebouwd. En zijn pilaren heeft gegrondvest. Spreuken 8, Spreuken 9. Die ons uitnodigt om met hem aan tafel te gaan. Met hem te eten. Ik hoop dat dat landt bij je. En die grote koning die aan het belegeren is, dat is nog steeds hetzelfde. Dat is in Openbaring 20 nog weer zo. Als hij even losgelaten wordt, begint hij weer opnieuw. En hij heeft een enorme aanhang. En hij probeert de legerplaats van de heiligen te omsingelen en de geliefde stad te gronden te richten. Hij probeert alles om het getuigenis van mijn Heer Jezus, van mijn heiland, weg te redeneren, weg te schuiven. En wat we nu moeten doen is, Heer Jezus, u bent in ons midden. Een held is in ons midden. De overwinnaar zelf is in ons midden. Hij is het die de Satan heeft verslagen. Praat met hem. En praat over hem. En praat met God de Vader over hem. En vertel de Vader wat je gezien hebt. Vertel, dat is aanbidding. Ga echt op je knieën en zeg, Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. En laat er alsjeblieft ophouden met te zeggen, dan moeten we daar een stukje informatie vandaan, of daar kracht vandaan vinden, of daar een deskundige vinden. Hij is het. Hij is de enige. Hij is echt de enige. De rest, ook mijn ideeën over, doet er niet toe. Mijn uitleg doet er niet toe. En van alle mogelijke dingen die misschien aan de buitenkant belangrijk zijn, doen er ten diepste niet toe. Er is maar één die er echt toe doet. En dat is hij zelf. Je moet hem hebben. Ik heb zo vaak het voorbeeld geciteerd uit het Tweede Koningenboek, waar Elisa de man Gods is. En waar die mevrouw, die een babytje gekregen heeft, tegen alles logica in, op een gegeven moment ziet dat die babytje gestorven is. Die gaat naar de man Gods en zegt tegen de man: ik moet de man Gods hebben. Ze rent, ze neemt een ezel en ze ziet dat ze bij die man Gods komt. En die zegt tegen Gehazi, zijn knecht: ga, doe iets, leg mijn staf op het gelaat van de jongen. Maar die mevrouw ging helemaal niet weg. En ze zegt tegen hem: als u niet zelf gaat, dan ga ik ook niet. Ik heb niks met de knecht van de man Gods. Ja, die kan van alles doen, die kan er een staf op leggen. Maar ik moet de man God zelf hebben. Ik moet bij hem zijn. Hij moet het doen. Hij is de enige die dat kan. Dat is de Heer Jezus. Snap u? Die beeldspraak moet je even misschien oppakken. Daar moet je even aan wennen. Maar dat is echt de bedoeling van de schrift. Dat je ontdekt wie de Heer Jezus is. En de wolk van glorie is altijd met hem verbonden. Dat heb ik gezegd zo pas. Als het gaat om zijn huis, als het gaat om zijn werk, als het gaat om zijn voorbeden, als het gaat om zijn offerplaats, Jeruzalem, kruis van Golgotha, als het om zijn hemelvaart gaat, als het om zijn roepstem gaat om ons bij hem te brengen, en als het om hem gaat als hij terugkomt. Alle zeven hebben te maken met hem. Altijd alleen maar met hem. Altijd gaat het over de Heer Jezus. En nu vind je die arme wijze man in een kleine stad, die wordt zwaar belegerd door vijanden. En nu moet je met Openbaring 20 in de hand zeggen: iedereen die tegen hem ingaat zal het oordeel ondervinden. Er zal vuur uit de hemel komen en het zal hen verslinden. Wij moeten nu van Openbaring 20 leren dat de duivel niet verandert na zoveel jaar gevangenschap. Dat de mens niet wordt verbeterd na zoveel jaar zegen. Niks, het is nou precies hetzelfde. En dat zijn gedachten om die legerplaats der heiligen en de geliefde stad te vernielen nog steeds hetzelfde is. Dat was al zo, dat is nog zo. En wat overblijft is: Heer Jezus, we horen bij u. En we vormen misschien met een klein groepje een kleine stad. Laat ik dat nu zomaar eens formuleren, mogen zeggen. En we worden belaagd door die enorme macht om ons heen, die belegeringswallen en torens opbouwt. Maar u bent in ons midden. En u bent daar. Heer Jezus, u bent in ons midden. Wat zou een mens kunnen doen? Gelooft u dat de Heer Jezus dezelfde is als toen hij aan het kruis hing? Antwoord waarschijnlijk ja, voor 100%. Beleef het dan. Stop met ideeën over van zo zijn onze manieren. Die manieren van ons die zijn in de loop van de geschiedenis zo vaak veranderd. Doe dat maar niet. Hij zelf, de onveranderlijke, de eeuwige, de trouwe, de echte vredevorst. Hij, de Heer Jezus. Hij is het. Er is niemand anders, broeder en zuster, dan de Heer Jezus. En je hebt hem vandaag echt heel erg hard nodig. We leven in een tijd van grote noden, van grote spanning en van grote aanvallen, van grote verschuivingen. Een kerk zonder God is aan het oprukken, is in Amerika al gezetteld, komt nu in Amsterdam en Rotterdam, komt waarschijnlijk ook in Dinxperlo, denk ik dan. Maar ik heb al geroepen, misschien is er al lang een kerk zonder God. Dat kan toch? De naam kan wel genoemd zijn, maar dat zegt niet zoveel. De Heer Jezus staat in Openbaring 3... buiten Laodicea. Ik sta aan de deur en ik klop. Dat is de taal van Jeremia. Een knock on the door. Nog één keer een appel. Je kunt die tekst, ik sta aan de deur en ik klop, boven het hele boek Jeremia schrijven. Dat is eigenlijk de karakteristieke duiding van dat boek. Nog één keer een laatste appel van de Heer. En soms voel ik me ook een beetje zo geroepen. En ik wil ook gaan vertellen dat ik het mond van God wil zijn. Niet omdat ik het beter kan dan anderen, maar ik wil zo graag zien die amandeltwijg. Want God waakt over zijn woord om dat te doen. Dat is zeker. En het oordeel komt. Dat is wel pijnlijk, maar het is ook waar. Dat zijn de beide pijlers van Jeremia. Dat is de karakteristieke onderbouwing van zijn dienst geweest. En dat is nog zo. En als één dit gedaan heeft, dan is het hier Jezus. Wat God gezegd heeft, wat ik gehoord heb, dat zal ik u zeggen. Dat is waar, dat gaat gebeuren. En hij zegt ook dat het Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls had ik u willen bijeenvergaderen, gelijk aan wij zijn hen, haar kuikers, maar jullie hebben niet gewild. En dus zal er geen steen op de andere steen gelaten worden. Hetzelfde. Beide elementen van Jeremia zijn terug te vinden in de prediking van de Heer Jezus. Heel precies. En vandaag zullen we naar hem moeten gaan. En we moeten elkaar aansporen. En opwassen in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Elkaar aansporen in liefde en in goede werken. Goede werken is niet elkaar helpen bij het computeren of bij, weet ik veel, giraal financiën regelen. Goede werken is aanbidding. Is echt hulde brengen aan hem. Daar gaat het over. En ik hoop dat u het wilt. Dat u Openbaring 20 voor uzelf ziet als de eindfase van de Satan. Want daarna wordt hij in de hel gegooid. Het beest en de valse profeet zijn er al. Die waren als eerste in de hel. En de duivel zelf komt er als derde. En hoe dat gaat, dat laat ik nu maar even los. Komt nog. Maar nu kijken wij naar de Heer Jezus. Vader, ik wil zo graag kijken naar uw zoon. En ik weet dat u naar hem kijkt. Dat u uw oog op hem hebt. En dat u ook ons wilt toeroepen. Dat is mijn geliefde. Mijn uitverkorene. Hij heeft het werk volbracht. En nu willen we u danken, Vader, voor uw zoon. Voor die heerlijkheid, voor die glorie van hem. Voor die buitengewone majesteit van hem. We zitten naar een negatief stukje te kijken in de Bijbel. Maar eigenlijk komt het erop neer dat zijn glorie des te scherper naar voren komt. We willen u danken, Vader, voor elkaar. Voor deze ontmoeting. We zijn niet toevallig bij elkaar. U hebt daar een plan mee. U wilt deze woorden gebruiken en in onze harten leggen. U wilt ze morgen ook, als het ware, terugbrengen in onze monden. Zodat we misschien ook anderen kunnen vertellen van wat u in onze levens hebt gedaan. En van wat de Heer Jezus aan het kruis heeft gedaan. We zijn, het was niet gepland, maar voor mijn verrassing begonnen met het lied. Dat ruwhouten kruis, dat heeft er gestaan, daar even buiten Jeruzalem. Er is maar één plaats waar God kan staan en zegenen, zegt Exodus. En dat is het altaar. En het altaar is het kruis. Daar heeft de Heer Jezus zijn leven gegeven. En daarom willen we ons buigen voor het kruis. Willen we knielen. Niet alleen om tot bekering te komen. Het oude lied zegt, ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En het oude is weg. Want het is niet alleen om tot bekering te komen, maar om te omarmen, om omvatten dat geweldige werk van uw zoon. Dat willen we ook uitspreken. Zegen iedereen die hier is, op weg naar huis, maar ook in de huizen, in de gemeente waar we zijn, de samenkomst, dat het daar om hem mag gaan. Die belegeringswallen die liggen er. En we worden bijna verpulverd als we niet naar hem vragen, naar die arme wijze man. Ja, dan gaat de stad eraan. En daarom willen we elkaar toebidden dat we naar hem zullen vragen, hem zullen zoeken en zijn werk zullen proclameren en naar hem zullen uitzien. We danken u en prijzen uw naam.